Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie en met mij in ieder geval wel. En ik hoop ook dat jullie allemaal een leuke Koningsdag hebben gehad, voor de Nederlanders dan. Ik weet nog niet of ik een leuke Koningsdag heb gehad, want ik neem dit voor die tijd op. Maar ja, ik hoop dus dat iedereen het leuk heeft gehad. Ik had natuurlijk vorige week gevraagd wat jullie ervan zouden vinden als ik buitenlandse zaken ook ging doen. En ik denk wel dat ik kan concluderen dat de meeste mensen vrij enthousiast waren. Maar er waren ook wel mensen die, nou ja, er niet heel erg om stonden te springen. Ik ben er zelf ook nog niet helemaal uit wat ik ermee ga doen. Ik kreeg ook veel reacties van ja, er zijn nog zoveel zaken uit Nederland om te doen. Dat is natuurlijk zo, maar ik moet er wel een langere tijd over kunnen praten. Er zijn natuurlijk wel heel veel zaken waar iets over te vinden is. Maar ja, ik moet er ook wel 20 à 30 minuten over kunnen praten. Ik ben er dus nog niet uit, maar ik ga het in ieder geval allemaal meenemen. En misschien ga ik het gewoon een keertje proberen of het wat is. Maar ja, dat horen jullie dan natuurlijk vanzelf. Deze week heb ik gewoon weer een Nederlandse zaak en dit is er niet zomaar één. Dit is best wel een bekende zaak, mede ook door onze geliefde Peter R. de Vries. En ja, ik ga het dus met jullie deze week hebben over de postbankmoord. Niet te verwarren met de postbank, de voormalige bank. En ja, dan ga ik maar weer beginnen met de achtergrondinformatie. De postbank is niet de naam van degene waarover het deze week gaat. Het gaat namelijk over Alex Wiegmink, het slachtoffer in deze zaak. Alex was in 2003, toen de zaak zich afspeelde, 44 jaar oud. En hij woonde in het Gelderse Drempt, dat is in de Achterhoek in Nederland. Alex was huisschilder van beroep en hij was getrouwd met Greet Wiegmink. Samen hadden zij 3 kinderen en dat waren 3 zoons en in 2003 waren zij 8, 11 en 12 jaar oud. Alex was echt een familiemens. Zijn familie was alles voor hem, zijn vrouw, zijn kinderen. Iemand die echt ging voor zijn gezin. Hij werkte ook heel hard als zijn beroep als schilder. Maar Alex was ook heel erg sportief. Als sport deed hij aan hardlopen en hij trainde ontzettend hard en fanatiek, want Alex wilde de marathon van New York gaan lopen. En voor wie niet weet hoe intens dat is, een marathon is zo'n 42 kilometer hardlopen, dus ja, daar moet je natuurlijk ook wel voor gaan trainen. En dat deed Alex dus ook heel graag en trouw. En dat deed hij dan het liefste bij de postbank, vandaar ook de naam postbank. Dat is een natuurgebied in Reden. En ja, daar trainde hij dus het liefste als hij ging trainen. En zo ook dus op de fatale 20 januari 2003. Die 20 januari begon eigenlijk zoals elke andere dag vrij normaal. Alex ging die dag naar zijn werk. Hij had een klus waar hij al een tijdje mee bezig was. En hij zou die ook die dag toevallig afronden. Nou, hij gaat onderweg naar zijn klus toe en onderweg komt hij nog zijn zoon tegen. En zij zwaaien nog eventjes naar elkaar, want zijn zoon ging naar school. En Alex gaat werken, hij rondt die klus af en daarom was hij al rond 3:15 klaar met werken. Nou, en omdat hij vroeg klaar was, besloot hij om naar zijn favoriete plekje, de postbank, te rijden. Om daar lekker te gaan hardlopen en te trainen voor die marathon natuurlijk. Nou, hij kwam daar rond 4 uur aan op de parkeerplaats Bloemers. En dat lag midden in het natuurgebied zelf. Nou, hij parkeert zijn Opel Omega en hij begon met zijn hardlooprondje. Je moet je ook indenken, het speelde zich allemaal af in januari. Dus rond 4 uur begint het al een beetje te schemeren. Dus op het moment dat Alex aankwam bij de postbank, begon het al donker te worden. Maar voor Alex maakte dit niet zoveel uit, want nou, hij kwam zo vaak bij de postbank. Hij kende het gebied op zijn duimpje en daarom besloot hij dus ook, terwijl het schemerde, gewoon te gaan hardlopen. Hij trainde meestal zo'n uurtje en als hij dan een uur zou trainen om 4 uur, dan zou hij in ieder geval op tijd thuis zijn voor het avondeten met het gezin. Maar Alex die komt niet thuis voor het eten. Om 6 uur zat het hele gezin aan tafel, klaar om te gaan eten, maar zonder Alex. Nou, Greet, zijn vrouw dus, die wist wel dat Alex ging hardlopen. Dus zij had zoiets van, nou ja, misschien is het wat uitgelopen. Of is er, nou ja, is hij wat langer bezig dan normaal? Ze had niet gelijk zoiets van, oh, als hij er niet om stipt 6 uur is, dan is het helemaal mis. Nee. Dus ze besluiten het nog eventjes af te wachten. Maar als Alex om 7 uur nog niet thuis is, ja, dan begint Greet en hun zoons natuurlijk zich steeds meer zorgen te maken en ze worden behoorlijk ongerust. Uiteindelijk besluit Greet om dan maar zelf samen met een van hun zoons naar de postbank te rijden. En nogmaals, denk je in, het is januari, dus om 7 uur is het echt al heel erg donker. En toen ze daar dus ook aankwamen, was het echt pikkendonker. Er was amper verlichting bij de postbank, dus het zoeken naar Alex, dat was echt heel erg lastig en ze troffen Alex ook niet aan op de postbank. Nou, ze lopen nog even rond, maar op een gegeven moment merken ze ook op dat de auto van Alex er niet meer is. En nou ja, dat was eigenlijk een punt dat voor hun de maat vol was en dat ze zoiets hadden van, nou, we gaan nu naar de politie bellen. Dus zij bellen naar de politie. Maar wat dan eigenlijk nog niemand weet, is dat Alex al gevonden is. 80 kilometer verderop werd er namelijk in de bossen bij Brabantse Erp, even na 8 uur 's avonds, een hele nare ontdekking gedaan. Namelijk een uitgebrande auto met achterin een verkoold, dus een verbrand lichaam. En ja, als dat wordt aangetroffen, dan weet de politie natuurlijk nog niet gelijk om wie het gaat en om wiens auto het gaat. Dus er werd natuurlijk gelijk onderzoek gedaan naar het kenteken van de uitgebrande auto. En dat kenteken, ja, dat bleek op naam te staan van Alex. Er lag natuurlijk dus ook een lichaam in de auto dat volledig verbrand was. Maar daarvan wisten ze natuurlijk nog niet meteen zeker dat dat ook Alex was. Het kon ook iemand anders zijn die in de auto van Alex zat. Nou, het lichaam was dus helemaal verkoold, dus dat is dan niet herkenbaar. Dus toen is er onderzoek gedaan naar het gebit, want dat blijft vrijwel altijd intact. En ja, op basis van dat gebitsonderzoek kon het NFI al vrij snel bevestigen dat het ging om Alex. Dus ja, Alex was gevonden, compleet verkoold en in een compleet verbrande auto. Heel bizar natuurlijk, en daardoor kwam ook meteen de vraag, wat is er in hemelsnaam gebeurd? Dat klinkt altijd een beetje negatief, maar Alex was een doodnormale man. En daarmee bedoel ik dan eigenlijk meer van, hij had geen crimineel verleden, foute vrienden, dat soort dingen. Nee, hij was een hele normale familieman die gewoon een rondje ging hardlopen. En vervolgens, uren later, gevonden wordt in zijn eigen uitgebrande auto. Dus daar moet iets raars gebeurd zijn. Nou, daar hield de politie zich natuurlijk ook mee bezig en er wordt een groot onderzoek gestart. Uit het forensisch onderzoek bleek dat Alex al dood was op het moment dat hij in brand werd gestoken. Dus dat betekent ook dat er iets vooraf aan moet zijn gegaan. Maar ja, wat dat dan was, dat wist de politie niet en dat was een groot raadsel. En omdat het zo'n groot raadsel was, kwamen er ook al vrij snel, ja, misschien kan je beter geruchten noemen, over wat er gebeurd zou zijn en waarom Alex dood was. Zo kwamen er al vrij snel geruchten dat Alex een dubbel leven zou leiden. Hij zou in grimmige zaken zitten. Hij zou homoseksuele contacten hebben. Hij zou afgeperst worden. En er was ook een gerucht dat zelfs zijn vrouw erbij betrokken was. Dat zij degene was die Alex had vermoord. Nou, omdat de politie voor zo'n groot raadsel stond, hebben ze al deze geruchten of motieven ook onderzocht. Maar niets leek echt aannemelijk en bovenal nergens werd bewijs voor gevonden. En ja, dan kunnen er natuurlijk wel motieven, geruchten, scenario's zijn, maar je moet het natuurlijk ook kunnen bewijzen. En zeker omdat er helemaal geen verdachten in beeld waren, tastte de politie eigenlijk in het duister. Dus van de motieven en de geruchten kon niks bewezen worden en er waren ook geen verdachten in beeld. En dat maakte het zoeken en het onderzoeken ook wel heel erg lastig. En uiteindelijk zorgde dat ervoor dat na een jaar intensief onderzoek het onderzoek werd beëindigd. Er waren niet genoeg aanknopingspunten om op verder te gaan. En ja, daarom kwam het onderzoek dus al na een jaar stil te liggen. Wel was er nog iets opmerkelijks. Want op de avond van de moord van Alex was er een telefoontje binnengekomen bij de politie van iemand die ergens getuige was geweest. En deze getuige, dat was achteraf Hans Hissink. En Hans, die was ook op die 20 januari bij de postbank, want hij was daar aan het mountainbiken. Dus hij is aan het mountainbiken, maar op een gegeven moment ziet hij wat geks. Hij zag namelijk twee mannen en een man die op de grond lag. En die man die op de grond lag, die lag in een foetushouding. Dus dat is hoe een babytje in de buik van zijn of haar moeder ligt. Nou, dat is natuurlijk raar. Maar daarnaast had deze man die op de grond lag ook een wit shirt aan met een bloedvlek op de rug. Nou, Hans fietste snel verder, want hij schrok zich natuurlijk een ongeluk. Maar hij besloot om niet te vluchten, maar om zich te verschuilen in de bosjes. Hij heeft daar eventjes gewacht tot de kust veilig was. En toen is hij teruggegaan en heeft hij de politie gebeld. Omdat het natuurlijk een heel raar tafereel was. Het krankzinnige alleen was, toen hij terugkwam en toen de politie er ook al binnen 10 minuten was, was er geen spoor meer te bekennen van het rare tafereel. De mannen waren weg, de man in de foetushouding was er niet meer en ook de auto die er stond was weg. Nou, super raar natuurlijk. Niemand wist ook dat het op dat moment ging om Alex die daar lag. Dus dat was heel apart. Wel kon Hans nog een beschrijving geven van de twee mannen. Hij kon de politie vertellen dat de twee mannen een Oost-Europees uiterlijk hadden. Maar dat was ook het enige wat hij dus kon vertellen. De politie kon er ook eigenlijk niks mee op dat moment. Nogmaals, ze wisten ook op dat moment niet dat het ging om Alex. Maar het was wel heel opmerkelijk dat dit had plaatsgevonden. En dat er dus ook niemand meer te bekennen was na het rare tafereel. Maar goed, nogmaals, de politie kon dat op dat moment nog niet koppelen aan Alex. Verder, in de jaren daarna kwam er zo nu en dan wel een tip binnen over de zaak van Alex. Maar deze werden dan nagetrokken en leidden dan uiteindelijk tot niets. Het onderzoek lag stil. En dan komt Peter R. de Vries in beeld. Peter hield zich al bezig met de zaak vanaf het begin, omdat hij natuurlijk ook heel vreemd vond dat een liefhebbende familieman gaat hardlopen en vervolgens wordt teruggevonden in zijn uitgebrande auto. Dus hij was er al langer mee bezig. Maar dan, in 2008, 5 jaar nadat alles is gebeurd natuurlijk, krijgt hij een mailtje van een tipgever die wat zou weten over de zaak van Alex. En die tipgever die vertelde eigenlijk dat hij wel wist wie er verantwoordelijk kon zijn voor de moord op Alex. Hij wist namelijk te vertellen dat dat ging om Bernard K. En Bernard K. dat was wel een markant persoon. Hij was eigenlijk crimineel. Hij kraakte regelmatig auto's, ook bij het postbankgebied. Maar wat nou zo opmerkelijk was, was dat ondanks dat hij dus regelmatig inbrak in auto's, dat hij goed contact had met de politie. En de reden daarvoor was dat hij honden voor de politie trainde. Dus dan bouw je natuurlijk wel een goed contact op. Tegelijkertijd is het dus raar dat de politie honden afneemt van iemand die regelmatig auto's kraakt. Maar goed, dat was nou eenmaal wat het was. En nu denk je misschien, wat heeft dat dan met Alex te maken? Nou, de verdenking was dat Alex getuige was geworden van de autokraak van Bernard bij de postbank. En dat hij dat toen met zijn leven heeft moeten bekopen. Dat klonk ook natuurlijk vrij aannemelijk. En zeker omdat de zus van Bernard ook verklaarde dat zij het vermoeden had dat Bernard dat gedaan had. Dus we hadden de tipgever, de zus. Dat klonk natuurlijk super aannemelijk en geloofwaardig. Peter had al die informatie verzameld en heeft dat toen doorgespeeld naar de politie. Maar toen volgde er eigenlijk een tijd stilte. Peter hoorde niks meer van de politie en zoals Peter dat altijd deed, ging hij er natuurlijk achteraan. Maar elke keer werd hij een soort van afgescheept met een excuus waarom er nog niks gebeurd was. Maar achter de schermen gebeurde er wel wat. De politie was er namelijk heel intensief mee bezig op basis van een embargo-onderzoek. En een embargo-onderzoek, dat is een onderzoek waarbij er maar heel weinig mensen op de hoogte zijn van een zaak. En dit werd in het geval van Bernard zo gedaan, omdat hij natuurlijk contacten had met de politie. En de politie wilde voorkomen dat hij op de een of andere manier zelf zou weten dat er een onderzoek naar hem gaande was. Dus vandaar dat de politie daarvoor koos. En uiteindelijk leidt het wel degelijk tot iets, want Bernard wordt aangehouden voor betrokkenheid bij de moord van Alex. Achteraf bleek ook dat Bernard al eerder naar voren was gekomen in het onderzoek, wat natuurlijk het nog meer geloofwaardig maakte dat hij er iets mee te maken had. Bernard daarentegen, die bleef ontkennen dat hij ook maar iets te maken had met de moord op Alex. En achteraf bleek dat ook waar te zijn. Bernard, die had er niets mee te maken. En de verklaring van zijn bloedeigen zus, die bleek verzonnen. Zij haatte haar broer, ze hadden geen goede relatie en ze had geld nodig. Dus ze had ook tegen hem gezegd dat ze voor 25.000 euro de verklaring zou intrekken. Dus eindstand, Bernard was vals beschuldigd. Hij eiste daarom ook een schadevergoeding voor het aantasten van zijn naam. Het is niet duidelijk of hij ooit een schadevergoeding heeft gekregen, maar hij was dus niet schuldig. En ja, toen stond de politie weer met lege handen bij het onderzoek. Want de enige verdachte die ze hadden, die bleek dus onschuldig te zijn. En toen moest het onderzoek weer van vooraf aan beginnen. Er werd wel onderzoek gedaan, maar er gingen jaren voorbij zonder enige doorbraken, aanknopingspunten. En uiteindelijk kwam het onderzoek weer stil te liggen. Tot 2015. Want in 2015 werd de zaak opnieuw geopend met nieuwe forensische technieken, waarmee de politie de zaak op een andere manier kon onderzoeken. Het bleek ook dat op het plaatsdelict een mutsje was achtergelaten waarop DNA-sporen zaten, dus dat kon de politie opnieuw onderzoeken. Maar er werd ook opnieuw aandacht besteed aan de zaak van Alex in het programma Opsporing Verzocht. En daar zit nou net de doorbraak waar iedereen op zat te wachten. Want naar aanleiding van de uitzending meldde zich een van de daders. En een van die daders, dat was Frank S. uit Boekel. En hij had de uitzending gezien en hij had last van zijn geweten en meldde zich op het politiebureau met een hele bekentenis en een spijtbetuiging. En door Frank kon de politie ook de andere verdachte aanhouden. Cerise R. uit Veghel. Ik weet overigens niet of ik Cerise zo uit hoor te spreken, maar goed, ik weet het niet beter. Dus dat was echt geweldig. Er had zich iemand gemeld en daardoor konden ze ook de tweede verdachte oppakken. Het nadeel was alleen, in tegenstelling tot Frank, legde Cerise geen verklaringen of bekentenissen af. En omdat hij dus eigenlijk niet meewerkte, besloot de politie gebruik te maken van de beruchte Mr. Big opsporingsmethode. En heel toevallig heb ik vorige week of die week daarvoor dat als luistertip gegeven. Er is namelijk een podcast gemaakt over deze opsporingsmethode Mr. Big, omdat deze dus vrij omstreden is. En even kort samengevat, Mr. Big is eigenlijk een methode waarbij de politie undercover gaat, een band opbouwt met een verdachte en daarvoor gaat zorgen dat een verdachte een bekentenis aflegt. Als je dus alles hierover wil weten, moet je even de podcast gaan luisteren. Die heet Grijs Gebied. Dan kom je er van alles over te weten. Maar de politie ging dit dus ook doen bij Cerise. En wat zij eigenlijk deden, ze deden alsof zij bij een criminele organisatie hoorden die in de ecstasyhandel zat. En zij legde contact met Cerise en zij vertelde eigenlijk dat ze hem wilde inhuren of dat ze een baan voor hem hadden in de ecstasyhandel en dat hij daar dan 75.000 euro mee zou verdienen. Maar voordat ze zouden gaan samenwerken, wilden ze wel eerst weten wat hij op zijn kerfstok had. En ze deden ook alsof ze ervan op de hoogte waren dat hij iets te maken zou hebben met de dood van Alex Wiegmink. Dus ze zeiden tegen hem van het is ook een risico voor ons als jij te maken hebt met de dood van Alex. Dus dan moeten we dat wel van tevoren weten. En wat denk je? Cerise vertelt inderdaad dat hij ermee te maken heeft en hij legt een bekentenis af. Nogmaals even voor de duidelijkheid, want ik kan me ergens voorstellen dat dit een wat vaag verhaal is zo met die Mr. Big methode. De politie was dus die zogenaamde criminele organisatie en Cerise had dus in werkelijkheid gewoon een verklaring afgelegd tegen de politie en dus niet tegen een of andere criminele organisatie. Maar dit betekende dus dat de politie gewoon een bekentenis had. Dus nou, dat was geweldig. Het was eigenlijk rond. En daardoor kwam de politie er ook achter wat er nou in werkelijkheid was gebeurd. Want lange tijd werd er natuurlijk gedacht dat Alex getuige was geworden van een auto-inbraak. Of misschien wel dat hij getuige was geweest van een criminele afrekening en daardoor dood moest. Maar zijn dood bleek nog onzinniger te zijn dan dit bij elkaar. Want wat is er nou gebeurd? Frank en Cerise die waren van plan een overval te plegen op bestelbusjes van een groot meubelbedrijf in Brabant. En daarvoor hadden ze een vluchtauto nodig en die gingen ze dus stelen. Ze hadden in eerste instantie in andere gebieden gekeken. Nou, daar konden ze geen geschikte auto vinden. Dus toen zijn ze naar de postbank gegaan. En ja, daar stond de auto van Frank en die vonden ze perfect, dus die wilden ze hebben. Dus op een gegeven moment komt Alex terug op de parkeerplaats van zijn hardlooprondje. En daar worden eigenlijk zijn autosleutels opgeëist door Cerise en Frank. En Alex heeft geweigerd, die wilde niet zomaar zijn sleutels inleveren. En toen hebben Cerise en Frank, echt hoe bedenk je het, bedacht nou dan schieten we je neer. Dus ze hebben Alex toen doodgeschoten. En daarna hebben ze hem in de auto, in zijn eigen auto gestopt. Zijn ze naar het bos in Erp gereden en hebben ze daar zijn auto en Alex dus zelf ook in brand gestoken. Echt, waarom doe je iemand zoiets aan voor een auto? Heel bizar, maar ja, de waarheid was eindelijk boven water gekomen. En natuurlijk kwam er ook een rechtszaak. En in eerste instantie werd er tegen beide mannen 16 jaar cel geëist. En uiteindelijk kregen ze 18 jaar cel. Maar er kwam een hoger beroep vanwege de beruchte Mr. Big methode. Want zoals ik al zei, het is een omstreden methode. En dat komt vooral vanwege het feit dat die verklaringen, die bekentenissen vanuit Mr. Big onder druk worden afgelegd. En niet zoals normaal gesproken bij de politie in een verhoorkamer. Nee, een verdachte of een dader, die legt een bekentenis af in de veronderstelling dat hij dat doet tegen een, nou ja, iemand die niet bij de politie hoort. Dus het gevaar is dan dat een verdachte een bekentenis kan afleggen omdat hij graag de klus wil of omdat hij het gevoel heeft dat het moet omdat hij anders, nou ja, er niet bij hoort. Dus het is niet een typische verklaring of bekentenis zoals die dus bij de politie wordt verkregen. Dus het zou ook nog eens een valse bekentenis kunnen zijn. En Cerise zei zelf ook dat dat grootspraak was, dat hij er niet mee te maken had. Dus ja, daarom kwam er dus een hoger beroep. En uiteindelijk oordeelde het gerechtshof dat de bekentenis verkregen vanuit de Mr. Big methode niet kon worden meegenomen als bewijs. Daarentegen was er wel genoeg ander bewijs om hem te veroordelen en uiteindelijk kreeg hij alsnog 18 jaar cel. En Cerise en Frank hebben dus uiteindelijk beide 18 jaar celstraf gekregen voor de moord op Alex Wigmink. Wat ik overigens wel heel bijzonder vind is dat de broer van Alex Frank nog tijdens de rechtszaak heeft bedankt voor het feit dat hij zich heeft gemeld naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht. Dat vond ik echt wel bijzonder. Dat moet je ook maar kunnen als broer van het slachtoffer. En wat verder ook nog wel bijzonder is om te vermelden. Hans Hissing, de getuige die dus Alex op de grond heeft zien liggen bij de postbank. En ervoor heeft gekozen om niet snel weg te gaan uit angst, maar om zich te verschuilen en de politie te bellen. Die heeft uiteindelijk nog een lintje gekregen. En hij werd voorgedragen voor het lintje door Peter R. de Vries, omdat hij dat ook heel moedig vond. Dus hij is uiteindelijk ook nog geëerd om zijn heldendaad, want zo zien heel veel mensen dat wel. En ja, dit was dus de zaak, de postbankmoord, de moord op Alex Wiegmink. Een vrij grote zaak in de Nederlandse geschiedenis en een ontzettend zinloze moord. Elke moord is natuurlijk zinloos, maar dit is zo'n schrijnend verhaal dat iemand gewoon even gaat hardlopen en zijn autosleutels niet wil inleveren en daarom beschoten wordt, doodgaat en vervolgens in brand wordt gestoken. Heel heftig en vreselijk dat er dan weer een gezin verder moet zonder de vader, omdat twee mensen een overval willen plegen en een auto nodig hebben. Ja, echt vreselijk. Maar gelukkig is de zaak dus wel opgelost. Voordat jullie gaan, heb ik natuurlijk weer een kijk, luister, leestip voor jullie. En deze week heb ik weer een luistertip. Namelijk de podcast Bloedband van Hart van Nederland. En ik ben gisteren begonnen met het luisteren en ik ben nu al bijna klaar. Ik moet wel zeggen, er zijn tot nu toe 5 afleveringen. Maar dit is zo'n interessante podcast. Het gaat namelijk over de families van daders. En in de eerste 2 afleveringen wordt er gesproken met de zus en de moeder van Michael P., de moordenaar van Allen Faber. En nou, ik vind het echt mega interessant, want je gaat ook nadenken van dat zijn eigenlijk ook vergeten mensen. Zij kunnen er helemaal niets aan doen dat hun familielid een vreselijke daad heeft begaan. Maar zij worden er wel op aangekeken en ook hun leven verandert compleet. En ik vind het super interessant om te horen hoe dat voor hun is en hoe zij het ervaren en wat voor dingen er op hun afkomt. Dus ik wilde jullie heel graag deze tip geven deze week. Ik heb er zelf nog niemand over gehoord over deze podcast, maar ik vind hem echt steengoed en heel interessant. Dus mijn kijk, luister, leestip deze week is Bloedband van Hart van Nederland. En hij staat volgens mij gewoon op de meeste podcastkanalen. Dus ga die even luisteren. Dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. Beeldmateriaal zet ik natuurlijk op Instagram, @crimetalknl. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren. Ik wens jullie een hele fijne week toe. Tot volgende week en tot horens.